En ik wil vandaag met jullie starten. Niek zei het al, we gaan starten met een nieuw thema. En het nieuwe thema heet Redemption. En ik wil een moment pakken om te bidden en dan gaan we erin duiken. Want ja, ik zou zeggen, buckle up, fasten your seatbelts. Dit wordt leuk. Vader God, ik dank u wel. Dank u voor Jezus. Ik dank u dat Jezus gekomen is, geleefd heeft, het perfecte voorbeeld is geweest voor ons leven. Heer, dank u dat uw woord heeft beloofd dat we niet alleen Heer Jezus aanbidden als de God die is opgestaan uit de dood en die onze leider is en onze redder. Heer, maar dank u wel, Heer, dat als we vandaag stilstaan, Heer, dat er een diep besef in ons land, Heer, dat uw woord zegt dat degene die u van tevoren gekend heeft, die heeft u ook van tevoren toe bestemd om getransformeerd te worden in datzelfde beeld van de Zoon van God. Heer, en allemaal dank ik u dat, Heer, dat u in ons iets doet, Heer, waarin we getransformeerd worden, Heer, niet naar het beeld van een mens, Heer, maar dat we getransformeerd worden naar het beeld van de Zoon van God. Heer, en dank u dat dat verlossing is. Dank u dat, Heer, dat er iets in ons leven en in ons denken en in ons hart aangaat vandaag. Heer, dank u dat u vandaag, Heer, zelfs lichamen aanraakt, Heer. Ons ziels, Heer, ons hele emotionele leven aanraakt. Onze geest aanraakt, verfrist. Heer, met de nieuwheid die er is in uw verlossing in Jezus' naam. Amen. Amen. Als je het gelooft, zeg amen. Hey, we gaan er meteen induiken. Ik ben Kees van Velsen. Goedemorgen. Als je me nog niet kent, dan leer je me hopelijk zo een beetje kennen. Maar dit is wat Galaten hoofdstuk 4 zegt als het gaat over wat God van plan is geweest. Wat het doel is geweest waardoor Jezus is gekomen. En er staat, maar toen de vastgestelde tijd was gekomen, zond God zijn zoon, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om degene die onder de wet waren te verlossen. Of, zoals deze vertaling zegt, vrij te kopen. Opdat wij de wettelijke status van zonen zouden verkrijgen. En ook als je hier zit en je denkt, ja, maar dit is gendertaal. Ik ben een vrouw. Ik snap niet helemaal wat het betekent, wat een zoon is. Wat je moet weten, is dat Paulus hier een juridische term gebruikt. Hij gebruikt eerst een economische term. Hij heeft het over vrijkopen. Daar gaan we zo meteen verder op door. Maar in de tweede plaats gebruikt hij een juridische term. En zegt hij, Jezus is gekomen om mensen vrij te komen, zodat ze een wettelijke status zouden krijgen. De wettelijke status van zonen. En wat moet je weten over de wettelijke status van een zoon? En ik denk dat wij dat in onze tijd zo'n beetje kwijt zijn geraakt. Maar wat je moet weten is dat in die tijd, als je een zoon was, dan was je niet alleen zoon, dan was je heel erg bewust van, hey, ik ben niet alleen zoon, ik ben erfgenaam. En alles wat van mijn vader is, al zijn bezittingen, al zijn eer, al zijn naam, alles wat hij heeft, dat komt mij wettelijk toe, omdat ik een zoon ben. En Jezus staat er hier, is gekomen om ons allemaal, ongeacht of je man of vrouw bent, vrij te kopen en om je een wettelijke status te geven waarin je kan zeggen, ik ben een erfgenaam van God. Ik heb een wettelijke status, ik heb geen emotionele status, ik heb een rechtspositie in God als een zoon van hem en daarmee ook een erfgenaam van hem. En als we dan kijken naar dat woord vrijkopen of het woord verlossing, het woord redemption, dan kunnen we zeggen, verlossing is niet een geestelijke term in de eerste plaats. Verlossing is in de eerste plaats een economische term. Verlossing of vrijkopen werd verteld dat ging eigenlijk altijd over of mensen die in slavernij zaten, of stukken land die onder pacht vielen en die werden vrijgekocht, die werden verlost doordat iemand een offer bracht. Dus wat verlossing is het creatief herstellen van iets wat verloren is gegaan door middel van een betaling of door middel van een offer. En daar gaan we vandaag en de komende periode bij stilstaan, omdat als je God meer en meer leert kennen, dan zou het zo kunnen zijn dat je denkt van ja, weet je wel, ik heb Jezus leren kennen, dat is echt fantastisch en Jezus heeft mij vrijgekocht. Maar ik hoop dat we in dit thema veel verder gaan dan alleen het vrijkopen van jou. Een van de meest gequote teksten als het aankomt op hoeveel God van mensen houdt. Is Johannes 3, vers 16. En daarin staat, want zo lief had God de wereld. Het woord wat daarvoor wereld gebruikt wordt, is niet zomaar mensen alleen. Er staat het woord kosmos wordt gebruikt. God hield zo van de wereld, van alles, van de totale geschapen orde, de hele schepping, hield hij zoveel van dat hij zijn enige zoon gaf. En dan staat er zo dat er ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want, zegt hij, God heeft zijn zoon niet in de wereld gestuurd, om de wereld te oordelen, maar om de wereld te redden door hem. En dus, als het aankomt op waarom Jezus gekomen is, dan gaat Jezus, in de eerste plaats is hij gekomen voor jou en voor mij, maar dat meer dan dat alleen. Jezus is gekomen om de hele schepping te bevrijden. Omdat het effect van de zonde was niet alleen op individuen, het effect van de zonde had effect op de totale schepping. En dit is wat Efeze 1 zegt. En echt een prachtig stuk ook weer als het gaat over waar God ons voor heeft vrijgekocht. Hij staat, hij heeft ons immers al voor de grondlegging in de wereld in hem uitgekozen om heilig en onberispelijk voor hem te staan. Wist je dat zelfs voordat God de wereld formeerde, hij jou had uitgekozen om heilig en onberispelijk voor hem te staan? Wauw, dat is hoe God naar ons kijkt. Als jij denkt, waarom ben ik hier op aarde? Dan zeg ik dit tegen je. God heeft jou al voor de grondlegging van de wereld uitgekozen om heilig en onberispelijk voor hem te staan. En dan staat er, uit liefde heeft hij ons tevoren. Tevoren spreekt van een plan. Tevoren spreekt van een doordachte strategie. Overeenkomstig zijn wens er ons ertoe bestemd als zijn kinderen te worden aangenomen. Wist je dat het de absolute wens van de Vader is. Het is niet alleen een soort normaal van ja, ik vind het fijn als mensen. Nee, het is de wens van Vader God dat jij als kind zou worden aangenomen. Ik was vorige week zondag stond ik hier. Ik vond een van de mooiste dingen. Ik was zo onder de indruk van de getuigenissen die we hoorden van mensen die hier stonden en vertelden waarom ze Jezus hadden aangenomen. Maar ik vond misschien een van de meest diepe dingen die mij raakten, was dat er hier een vrouw stond. En dat ze zei, ik vind het zo bijzonder om geadopteerd te zijn door God. En toen dacht ik, dat is de essentie van wat God wil. Dat is de essentie van verlossing. Is dat wij los van God waren, maar dat God alles gekocht heeft en betaald om niet alleen ons te vergeven, maar ons deel te maken van een familie, van zijn familie. En het was zijn wens dat hij ons bestemd had om als kinderen te worden aangenomen. En dan staat er, door wie? Obviously door Jezus Christus. En dan staat er tot grote prijs, tot lofprijs van de grote genade van God die hij ons geschonken heeft in zijn geliefde zoon. Ik weet niet hoe jij je voelt vandaag, maar als ik dit lees, dan word ik blij, of niet? God wil dat er gewoon lofprijs zou zijn. Als je zou denken aan de grote genade die God jou en mij gegeven had, dat je dacht, ik kan gewoon niet, ik moet gewoon even stoppen om God te aanbidden. Want hij heeft zo'n grote genade in ons geschonken, in de geliefde zoon. En dan staat er, door hem zijn wij vrijgekocht met zijn bloed en zijn onze zonden niet meer. Ze zijn vergeven door zijn grote genade die hij ons in zijn grote wijsheid en inzicht overvloedig geschonken heeft. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar als ik dit lees, dan lees ik de overtreffende trap op de overtreffende trap op de overtreffende trap. Grote genade, nog grotere genade, grote wijsheid, inzicht. En hij heeft het nog een keer overvloedig aan ons geschonken. Dit is onze God, mensen. Dit is wie Jezus is. Dit is onze Vader. En als onze Vader naar ons kijkt, dan had God van tevoren al de wens om jou en mij als kind aan te nemen. Om ons vrij te kopen, om ons vrij te zetten. En als we dan stilstaan bij wat die bevrijding precies betekent, dan gaat het om een totale vrijkoping. Om een totale vrijkoping van jou, van mij en van de wereld om ons heen. Ik weet niet welk verhaal jij aan mensen vertelt als er gekeken wordt naar van ja, wat is nu precies het evangelie? En dit is vaak het verkorte evangelie wat mensen vertellen als ze snel uitleggen waarom Jezus gekomen is. En dan gaat het over de mens valt in zonde. Jezus komt om die zonde op te lossen en uiteindelijk zeg maar gewoon het kwaad te overwinnen. En als je dan eens kijkt, dan zie je de val van de mens aan het begin van de tijdlijn. Jezus komt op enig moment om alles recht te zetten en de Satan en de duisternis wordt geoordeeld. En dit is 100% waar, maar het is alleen niet 100% van de boodschap. Er is meer. Want dit stuk veronderstelt dat we beginnen te lezen in Genesis hoofdstuk 3 en eindigen met te lezen in Openbaring hoofdstuk 20. En dan heb je de eerste twee hoofdstukken van de Bijbel en de laatste twee hoofdstukken van de Bijbel van het verhaal niet gelezen. Want wat gebeurt er in Genesis hoofdstuk 1 en 2? En dat staat in het volgende plaatje. Daar gaat het over de schepping. En weet je, als God die schept en er is een bepaalde vreugde die je leest van God de Vader als hij aan het scheppen is samen met de Zoon en met de Heilige Geest. En er is vreugde en hij maakt dingen en hij spreekt dingen in bestaan en hij formeert wezens. En God kijkt ernaar en zegt, wauw, dat is goed en dat is goed en dat heb ik gemaakt en dat is goed. En dan begint hij uit de aarde te nemen en dan begint hij de mens te formeren en dan blaast hij de levensadem in de mens en dan zegt hij, wauw, dit is niet alleen goed, dit is zeer goed. Die schepping van de mens is, wauw, dat is fantastisch, dat is zeer goed. En als we dan kijken naar wat God zegt over de schepping en over de schepping van de mens, dan lezen we dit in Genesis hoofdstuk 1, vers 26 tot 28. En dan staat er, en God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. Als je wilt weten waarom ieder leven op aarde belangrijk is, inherente waarde heeft en beschermd zou moeten worden, is omdat ieder mens geboren is in het beeld van God en de gelijkenis van God draagt. Er is iets, jij en ik hebben waarde. Waarom? Niet omdat wij zo briljant zijn, maar omdat we gemaakt zijn in het beeld van God. En dan staat er, en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. Hier gaan we de komende tijd nog een paar keer naar terugkomen. En dan staat er, en God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Als je wilt weten waarom mannelijk en vrouwelijk zo onder druk staat, dan heeft het hiermee te maken omdat mannelijk en vrouwelijk samen het beeld van God vertegenwoordigt op deze aarde. En zodra het beeld van God kapot wordt gemaakt op aarde, is het voor mensen moeilijk om God te leren kennen. Omdat zijn eigenschappen terugkomen in mannelijk en in vrouwelijk. En dan staat er, God zegent hen. Hij maakt ze, hij ziet dat het zeer goed is en God zegent ze en hij zegt, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar. Heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. Oké, we gaan heel even uitzoomen en dan zoomen we weer in. Wat God doet is dat hij de mens maakt die op hem lijkt, die een beelddrager is. Die een beelddrager is niet van iets aards, maar van iets hemels. En God maakt de mens en God maakt de mens als een reflectie van de hemel. God maakt als het ware, als hij naar de aarde kijkt, dan maakt hij op aarde een miniatuur van de hemel. En als hij de aarde schept, dan schept hij de aarde niet zomaar. Dan staat er dat er afhankelijk chaos is op aarde. En dan staat er, de aarde is woest en ledig en de geest van God zweefde over de wateren. En dan begint God scheiding te maken. God begint structuur aan te brengen. God begint dingen te doen op aarde. Hij begint land van zee te scheiden. En uiteindelijk heeft hij dat allemaal gedaan. En wat staat er dan? God plant een tuin. Dus niet alleen is er een bepaalde mate van orde in de wereld. God brengt cultuur de wereld in. God cultiveert iets wat op aarde is. En dan neemt hij de mens en dan plaatst hij de mens in een omgeving, in een beschermende omgeving, in een omgeving waar de condities uitmuntend zijn. En wat er dan gebeurt, is dat hij zegt, dan zegent hij ze, dan zegt hij, word vruchtbaar en word talrijk. En dan zegt hij, vervul de hele aarde. En dit is wat ik ten diepste geloof, is dat God zegt van, ik, en dit is het hart van een vader. Wat het hart van een vader is, is niet dat hij kinderen verwekt en ze dan loslaat. Het hart van een vader is dat de vader de condities zo ideaal maakt en zijn zoon en zijn dochter daarin zet en zegt van, deze condities, hier breng ik je in deze beschermde omgeving. En nu vanuit deze veilige plek ga nu de hele aarde over en breng de hele aarde onder deze conditie. En ik geloof dat op het moment dat we beginnen te snappen wat Gods initiële model is van hoe we met de schepping om moeten gaan, dat dat iets doet met wie wij zijn. Omdat God maakt de mens, God zegent de mens, God zegt de mens is zeer goed, dit is fantastisch, ik wil dat je iets gaat doen. Uiteindelijk plaats je hem in die hof, het is helemaal interessant. Op een gegeven moment staat er, God had het nog niet eens laten regenen. Waarom niet? Omdat er geen mens was om de aarde te bewerken. Dus wat er gebeurt, is dat er een noodzaak is voor de mens om te werken. Het ligt in de scheppingsorde verborgen om te werken. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar soms hoor ik mensen en die zeggen, ik wil heel veel verdienen en dan hoef ik nooit meer wat te doen. Nou, als je een recept wil hebben om echt ongelukkig te worden, dan is het dat je zoveel geld hebt dat je nooit meer iets hoeft te doen. Want de mens is bedoeld, je vindt een stuk purpose, je vindt een stuk bestemming, je vindt een stuk scheppingsorde in het feit dat je iets kan cultiveren, iets kan bouwen, dat je cultuur kan bouwen. En nou, nu zoomen we even uit. We hebben het hele verhaal, na de zondeval gaat van alles mis. God herstelt het door Jezus, God koopt alles vrij. God oordeelt Satan. En dan, in de laatste twee hoofdstukken van het boek, zien we een nieuwe hemel en we zien een nieuwe aarde komen. En dan zegt God, de oude dingen zijn voorbij gegaan. Er is iets nieuws gekomen. En wat er dan uit de hemel neerdaalt, wat er uit de hemel neerdaalt, is een stad. Is een hemelse stad op aarde. Wist je dat de mens nooit bedoeld is om te sterven? De mens is gemaakt voor de aarde. En newsflash, als je denkt van ik ga op enig moment sterven, dan kom ik in de hemel en dan zit ik op een soort wolk met een harp of zoiets. Wist je dat er geen Bijbel is waar je dat in kan lezen? Maar dat de nieuwe hemel, de geografische locatie van de nieuwe hemel, is op aarde. Of boven de aarde. Het nieuwe Jeruzalem komt als een stad, komt neergedaald uit de hemel. En daar staat er dat koningen de eer van de aarde inbrengen in het nieuwe Jeruzalem. En het is zo belangrijk dat we als gelovigen snappen dat het hele verhaal, het hele evangelie start met de schepping. Ja, er is een val. Ja, Jezus is gekomen om alles te herstellen en je zonden te vergeven en je te rechtvaardigen. Maar het verhaal eindigt niet bij als de duivel geoordeeld is. Het verhaal gaat verder en brengt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En alles wat Jezus verlost heeft, gaan wij dan zien gebeuren. En voor nu ligt er een taak bij ons om datgene wat Jezus bewerkstelligd heeft aan het kruis, om dat zoveel mogelijk zichtbaar te maken op aarde. Als de discipelen op enig moment vragen aan Jezus, Heer, leer ons bidden. Onze Vader, die in de hemel is, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komt op aarde zoals het is in de hemel. Is het een gebed wat in zijn volledigheid verhoord gaat worden totdat Jezus komt? Ik denk het niet, maar het is wel de passie van God de Vader dat hij zegt, ik wil dat het koninkrijk van God komt met kracht op aarde zoals het is in de hemel. En ik denk dat het zo ongelooflijk belangrijk is dat we snappen van, wij zijn niet alleen geroepen om mensen over Jezus te vertellen. Ja, absoluut. We zijn geroepen om mensen over Jezus te vertellen. We zijn geroepen om mensen te redden. We zijn geroepen om mensen tot genezing te zien komen, tot bevrijding te zien komen. En dat is een deel van onze roeping op aarde. Maar een deel van de roeping die we hebben als mensen is ook dat we op deze aarde iets zichtbaar maken van een hemels koninkrijk waarin de reflectie komt in de wereld om ons heen. En dat betekent dat we als gelovigen de grootste vernieuwers, de grootste innovators zouden moeten zijn die de wereld ooit gezien heeft. Ik denk 100 jaar geleden, 200 jaar geleden snapten gelovigen dit. Leiden we de wetenschap, leiden we de kunst, leiden we de cultuur. En ik denk dat de afgelopen jaren is er zoveel als het ware geroofd. Hebben we zoveel door onze vingers laten glippen van het verlossingswerk van Jezus voor de hele schepping. En is het zo dat datgene wat jij en ik kunnen doen, is dat we iets kunnen nemen wat goed is, van Gods goede schepping, en dat we daar iets zeer goeds van kunnen maken. Dat is uniek voor de mens. Dat is iets wat een voorrecht, wat niet aan engelen gegeven is en niet aan geesten gegeven is, maar dat is een voorrecht wat voor de mens gemaakt is. Om een voorbeeld te geven. Graan is, als je het ziet, prachtig, het is goed, het is mooi. Maar als je graan neemt en je laat het drogen en je vermaalt het en je voegt er, nou dan moet ik naar Gilles kijken, roomboter aan toe en andere dingen, dan krijg je echt de meest meesterlijke croissantjes. En terwijl graan goed is, zijn de croissantjes van Gilles zeer goed. Als je kijkt naar druiven. Druiven zijn heerlijk. Je kan er echt van genieten. Maar als je als een beelddrager van God komt en die neemt die druiven en die vertrapt ze en die plaatst ze in een soort houten vat voor een x-periode en die tapt eruit en die doet het in een fles en die bottelt het en die gooit er een kurk op en een mooi etiket eromheen, dan, en diegene weet wat hij doet, dan is datgene wat goed was zeer goed. Nadat een beelddrager van God zich daarmee bemoeid heeft. En ik geloof dat het zo nodig is dat we als beelddragers van God snappen van, hey, als wij God willen reflecteren op deze aarde, is het niet alleen zo dat we mensen over Jezus vertellen. Ja, natuurlijk doen we dat. Natuurlijk, dat is het hart van deze gemeente. Het hart van deze gemeente is om Jezus te openbaren, om de mysteries van God te openbaren aan onze generatie. 100%. Maar dat doen we. De zeggingskracht die we hebben om te spreken heeft te maken met hoe goed we in staat zijn om als beelddrager ons werk te doen. Ik ben af en toe echt een soort van verbijsterd. Ik hoop dat ik dit mag zeggen. Ik hoop dat ik deze eerlijkheid met jullie mag hebben. Maar ik ben af en toe verbijsterd als je iemand aanneemt en diegene is gelovig. En die is iedereen over Jezus aan het vertellen, maar die haalt geen enkel doel wat voor hem gesteld is, waar hij ja tegen heeft gezegd. Dan denk ik, ja, vind ik echt waardeloos, heel eerlijk gezegd. Dan denk ik, wat een getuigenis is dat. Ik denk van, waarom niet als beelddrager van God laten zien van, hey, ik heb eer in mijn werk. Ik ga datgene wat ik heb gehad, mijn creatieve talent, mijn talent om anderen te dienen, ga ik ontwikkelen. Ik ga het bijslijpen. Ik ga de beste worden in mijn sector. Ik ga de meest vernieuwende ideeën ga ik implementeren in datgene wat ik doe. Als beelddrager van God heb ik dat creatieve vermogen om dat te doen. En terwijl ik dat doe, ben ik een effectieve getuige van Jezus. Hoor ik een amen? Of niet? Weet je, ik denk dat het beste wat we kunnen doen. Kijk, Gods plan is nooit geweest dat de hele aarde vol zou zijn met alleen maar evangelisten. Of met alleen maar worship leaders. Of met nee, Gods plan is geweest dat er wetenschappers zouden zijn. En kunstenaars. En sportverslaggevers. En barbers. En muzikanten. En financiële mensen. En mensen in de politiek. En mensen in het zakenleven. En mensen die over de hele breedte van het spectrum van datgene wat er leeft in de wereld iets zouden doen om de grootsheid van één naam zichtbaar te maken. Om de creativiteit van hem zichtbaar te maken. Om het waardesysteem van het koninkrijk zichtbaar te maken. En dat betekent dat er een groot belangrijk gedeelte bij ons ligt. Is het niet interessant dat als je kijkt naar hoe God het volk Israël structureerde. Hij nam ze uit slavernij, kocht ze vrij. van slavernij in Egypte. Hij bracht ze in de woestijn en hij zei van, hey, er zijn 12 stammen. En 1 van die 12, die zonder ik af voor mijn dienst. En 11 van de 12 zijn gewoon in de maatschappij het verschil aan het maken. Zijn de cultuur aan het bouwen. Zijn aan het werk om alles met betrekking tot het volk goed te laten functioneren. En dat betekent dat we, hoop ik, de komende periode met andere ogen gaan kijken naar het herstel wat God in de wereld gaat doen door jou en door mij heen, als gelovigen, als beelddragers van God, en hoe we de vernieuwing van God kunnen laten zien. Als Jezus zichzelf openbaart in Openbaring 21, dan zegt hij, zie, ik maak alle dingen nieuw. Als wij de mensen zijn die getransformeerd worden in het beeld van Christus, dan betekent het, een van de zaken betekent, dat er de nieuwheid waarmee God naar deze maatschappij kijkt, waarmee God naar deze wereld kijkt, mogen pakken, daarin mogen tappen, openbaring mogen ontvangen en toepassen in dat stuk van de wereld waar God ons geplaatst heeft. Paulus die was hier zo van doordrongen, die zegt van, hé, datgene wat je was voordat je Jezus leerde kennen, blijf dat vooral, tenzij God je voor iets anders roept. Jezus die zegt, Vader, ik bid niet dat u ze uit de wereld wegneemt, maar dat u ze beschermt voor de boze. En ik denk af en toe, dan hoor ik gelovigen bidden, en die zijn heel erg defensief aan het bidden en heel voorzichtig aan het bidden, en die willen worden bevrijd van de wereld. En die bidden tegenovergesteld aan wat Jezus bad. Want Jezus zei, ik bid dat ze blijven en alle christenen willen weggaan. Hé, hey, er is iets verkeerd met dat gebed. Jezus wil dat we de wereld ingaan en dat er iets is van zout en van licht en van zijn tegenwoordigheid en van zijn waarde en van zijn koninkrijk wat zichtbaar wordt door jouw leven heen. En wauw, wat gaan wij zien in de maatschappij als we het stuk politiek wat we als gelovigen voor een groot gedeelte links hebben laten liggen, op het moment dat we dat gaan innemen. Op het moment dat we het zakenleven of het onderwijs ingaan om te zeggen van, hé, maar God heeft iets te zeggen. Onderwijs, dat helpt mensen om iets in hun geest te bouwen en in hun leven te bouwen. En daar gaan we in investeren. Politiek helpt om mensen te bekrachtigen, om initiatief van het volk te helpen tot stand te zien komen. Wat gebeurt er als we die gebieden ingaan met moed, met opgeheven hoofd en zeggen, God, u heeft een plan met dit gebied in de maatschappij. God, u bent iets aan het doen in de maatschappij. En ik ga me daarvoor inzetten en ik ga zien dat het Koninkrijk van God zichtbaar wordt in de wereld. En dat de principes en de waarden van het Koninkrijk van God zichtbaar worden in mijn gebied. Oh, wat gaan we zien? Weet je, en als we dan snappen van, hé, God, Jezus heeft alles gedaan om de schepping vrij te kopen. En we kijken door de ogen van verlossing, van dat vrijkopen, dan beginnen we Gods potentieel voor verandering en vernieuwing overal te zien. Ik bid dat in dit thema jou en mijn ogen aangeraakt worden om anders te kijken naar de cultuur waar we in leven. Om niet naar de cultuur te kijken en te denken, hé, bah, die cultuur en God bevrijdt ons van onze cultuur. Maar om de vernieuwers van de cultuur te zijn van morgen. Om te bouwen, om een investering te doen. Wist je dat Jeremia aan het profeteren is op enig moment? We kennen allemaal Jeremia 29:11, als het goed is. Is een van de meest gequote bijbelteksten. Ik weet de plannen die ik voor je heb om je te zegenen en niet om te veroordelen. En om je een hoopvolle toekomst te geven. Wist je dat een paar versen daarvoor, dat Jeremia zegt van, hé, hey, ik wil dat je geen korte termijn filosofie hebt. Ik weet dat jullie zijn weggevoerd naar Babylon en dat je aan het denken bent en aan het vragen bent om daar weg te gaan. Maar hé, zegt Jeremia, ik wil dat je bewust bent dat je hier voor de lange termijn blijft. Dus voor nu is het voor jullie belangrijk om te trouwen, om huizen te kopen, om die te bewonen, om nageslacht te verwekken. En, zegt Jeremia, in de zegen die jullie achterlaten voor de stad, zullen jullie gezegend worden. En Jeremia zegt, en dan komt die tekst die we allemaal kennen van, hé, weet je wel, ik heb plannen van hoop en een toekomst voor je. Maar het eerste wat Jeremia zegt is van, hé, ik wil dat je een lange termijn perspectief hebt. Het is belangrijk om niet te denken van, hey, quick and dirty, hit and run mentaliteit. Oh, we vertellen iemand over Jezus, dan komt het allemaal goed. Nee, what about een lange termijn perspectief? What about je leven openen voor andere mensen? What about mensen uitnodigen bij je aan tafel? What about investeren in systemen? Investeren in medezeggenschapsraden? Investeren in ondernemersraden? Investeren om een revolutionair nieuw idee of een nieuw concept te lanceren en te zien dat dat het daglicht ziet om de wereld om ons heen te zegenen? En God heeft zoveel vernieuwing liggen. God heeft zoveel vernieuwing, zoveel verlossing liggen, dat ik denk, oh man, oh wow. God, wilt u ons helpen? Wilt u onze ogen helpen om door de ogen van verlossing te kijken? Heer, zodat we uw potentieel beginnen te zien. Beginnen te zien, oh maar, God heeft een plan voor dit stuk van het leven. God heeft een plan voor dat stuk van het leven. God heeft een plan voor het werk waar ik nu zit. Hey, ik hoef niet weg. Ik hoef niet te bidden van, Heer, bevrijd me van mijn vervelende werkgever, baas, collega of whatever. God, wilt u mij veranderen, zodat ik het verschil kan maken op mijn werkvloer? En als we door de ogen van Gods vrijkoping van de hele schepping beginnen te kijken, dan beginnen we andere dingen te zien. Amen, kerk? Ik wil eindigen met dit. Met dit voorbeeld. Omdat ik het afgelopen week zag, ik schrok ervan. En ik dacht, wauw. Dit is hoe verlossing eruit ziet. En ik wil vragen of het filmpje wordt ingestart. Maar voordat het wordt ingestart ga ik zeggen wat je gaat zien. We hebben het geblurred, dus het is niet heel heftig. Maar bischop Mar-Marie Emmanuel, een orthodoxe, Oosters-orthodoxe bischop uit Sydney, Australië, die is aan het preken. En terwijl die aan het preken is, komt er een jongen op hem afgerend. En dan is dit wat er gebeurt. Terwijl deze man, ik geloof dat hij in de 60 is, aan het preken is, komt er een jonge gast naar hem toegerend met een mes. En die begint op hem in te steken, terwijl die gewoon aan het spreken is. En die oude man die probeert dat af te houden. En wat ik bijzonder vind, is dat een van zijn Instagram-kanalen dit bericht laat zien. Dus je ziet hier de bisschop. En misschien kunnen we even inzoomen op de tekst, eentje verder. Er staat, after the attack, dus deze man is net met een mes neergestoken. Dan staat er, after the attack, the bishop got to his feet and placed his hand on the head of the assailant and began praying for him. Moet je voorstellen dat er iemand met een mes op je afkomt en die wordt op een gegeven moment tegen de grond gewerkt. En dat de eerste reactie die je hebt niet is, oh, wat een laffe hond of whatever. Maar dat je eerste reactie is dat je naar diegene toe loopt en je hand op zijn hoofd legt en voor diegene begint te bidden. Ik denk, voor mij is dit hoe verlossing eruit ziet. Voor mij is dit hoe verlossing werkt. En een paar dagen later kon die weer praten en toen kwam dit filmpje live. Ik heb er wat in geknipt, maar ik vond het supermooi.
In the last couple of days, I'm doing fine, recovering very quickly. We thank the Lord Jesus, so there is no need to be worried or concerned. And a piece of advice to our beloved faithfuls: I need you to act Christ-like. Love never fails. 1 Corinthians 13:8. Love never fails. Whatever has happened to me personally, I thank the Lord Jesus. It's a huge blessing for me. I forgive whoever has done this act. And for this young man, I say to you, you're my son, and you'll always be in my prayers. May the Lord Jesus forgive you. May the Lord Jesus bless you and show you the way, my dear sons. God bless you all. And God willing, we will see you soon and go back to our normal duties once again, serving the Lord from the heart. God bless. Take care.
Ik vond het stuk dat hij niet alleen vergeeft, maar dat hij zegt van, hey, ik zie degene die met een mes op hem afkomt en op hem in begint te hakken, ik zie niet alleen als iemand die ik vergeven heb, of mijn hart staat voor je open, maar zegt, je bent mijn zoon. En ik zal altijd hoog over je spreken. En ik zal voor je blijven bidden. En toen dacht ik, wat zou er gebeuren? Want voor mij is dit verlossingsperspectief. Dit is zo het hart van God dat Jezus zegt van, hey, ik houd niet de zonde zeg maar tegen mensen, maar ik ben gekomen om mensen volledig vrij te zetten. En ik denk van, hey, deze bisschop, het eerste wat hij doet nadat hij neergestoken is, is dat hij zijn hand op de ander legt en begint te bidden. En ik dacht, wat een kracht, maar wat een verlossingskracht is hier aan het werk. En ik geloof dat wat we kunnen doen als gelovigen is laten zien wat de waarden van Gods koninkrijk zijn. Wat het hart van Gods koninkrijk is op het moment dat we gaan staan in Gods verlossing, niet alleen van ons eigen leven, maar Gods verlossing over de hele wereld. En op het moment dat wij gaan staan in zoonschap, in dochterschap, in een wettige status die God ons gegeven heeft, en het hart van God vertegenwoordigen, dan gaan we onze maatschappij getransformeerd zien. En daar heb ik zin in. Laten we gaan staan. We gaan afsluiten met een geweldig nummer. En oh ja, Bas heeft nog een filmpje.
Ja, ik wil het zeggen. Hij gaat doen precies waar jij over spreekt.
Amen. Dat klopt. Bas, jij gaat exact doen waar we het over hebben. Kijk even mee naar het filmpje. En dan gaan we daarna God aanbidden. Oh, we gaan dus even zitten. Oké. Go.
We are Track of Nomads,
an artistic traveling collective
on a mission to bring true freedom to the next generation
and to inspire them to live the life they're called to live.
We are a collective of 10 Dutch people sharing the same vision. We believe God called us for greater things, and we want to respond to this calling
and not limit His plans for our lives.
We separately decided
to start living in a camper van and to leave our ordinary lives behind
to step into a life of surrender to Jesus. A dream of traveling in a caravan of camper vans
was born in 2018 and is now becoming a reality
as we are making plans together
for something very exciting.
In May 2024, we will start our tour. For 6 months, we will drive through Europe
to make an impact in various big cities. We use powerful creative tools to share the gospel.
And we will go to local churches
to relevantly reach the young people
who would not walk into a church.
We're creating a musical performance to impact secular culture.
We set up our Nomads Land Festival
to invite people into our community.
And we organize events to mobilize young Christian leaders and influencers.
As we make our plans, we constantly want to remind ourselves to keep seeking God
so He can direct our steps.
If you want to know how you can be involved, or if you want to keep track of our plans,
go to our website, trackofnomads.com. Track of Nomads is an evangelistic initiative
of Steiger International. Go to steiger.org for more information.
Go. Kom Bas, kom Bas. Dus wanneer ga je weg?
Volgende week zaterdag. Dus dat is al vrij snel.
En wanneer kom je terug?
Half oktober.
Jongen. Ja. Dus jullie gaan 6 steden bezoeken?
Ja, waarschijnlijk wel meer.
En je gaat samenwerken met kerken?
Ook, ja. En ook deze organisatie is een internationale organisatie. En dit is we gaan met de tak Steiger in Europe gaan we toeren. En in elke stad waar we komen zijn city teams. En dan zijn ze al langer bezig met outreaches, dus daar gaan ze al langer de straat op. En deze organisatie in het bijzonder combineert kunst met evangelisatie. En wij zijn onze groep, zeg maar, met 8 mensen en 2 hele kleine kindjes. Wij zijn muzikanten en theatermakers, dus we gaan een stuk maken wat we gaan performen heel vaak. En in de impact events, dat zijn weekenden waarin ook die lokale kerk aanhaakt, zeg maar. gaan wij gaan we dat performen en gaan we met mensen in gesprek. En wat het mooie is, wat Kees ook zei, van dat je er vervolg aan geeft, is dat wij komen daar, dat die teams versterken in die steden. En daarna koppelen we ze aan die mensen van die lokale kerk, zodat ze ook follow-up hebben. Anders gooien ze ook maar in het diepe en dan weten ze ook niet wat ze moeten doen. Dus ja, dus dat gaan we doen. Cool. En we gaan in 5 campers reizen. En ja, ik heb er super veel zin in. Dit wordt gaaf.
En oh. We hebben allemaal gemerkt wat er gebeurt als Bas de piano bespeelt. Komt de aanwezigheid van God. De aanwezigheid van God dan gaat nu met Bas mee, Europa door. En ik denk dat het goed is als wij met z'n allen kort moment nemen om voor hem te bidden. En hem uitsturen, Mystery on Tour. En kijken of we hem kunnen supporten. Ik heb een QR-code op het scherm staan. Die kun je scannen. Krijg je een linkje. Kun je meedoen aan een betaalverzoek om jouw reis te sponsoren. Want het kost wel geld. En je hebt er zelf wel heel veel geld in zitten. Maar wat gaaf om op deze manier betrokken te zijn. En ja, toch een beetje samen op pad te gaan. Dus laten we gaan staan. Gaan we voor Bas bidden. En voor de reis. Strek je handen uit. Jezus, dank u wel. Voor de zalving die op zijn leven ligt. Voor uw bescherming op hem en zijn groep. Heer, dank u wel voor uw leiding. Heer, dank u wel dat u de weg voorbereidt, wegwijst, aanwijst. Heer, dat elke stap die ze zetten gezegend wordt door uw grote kracht. Heer, dank u wel dat ze nooit tekort komen aan openbaring, aan inzicht, aan wijsheid, aan liefde en aan impact. Heer Jezus, dank u wel dat ze elke kerk die ze bezoeken kunnen zegenen. Heer, dank u wel dat u elk gesprek wat ze voeren, dat u daarmee doorgaat en doorbouwt. En dank u wel, Jezus, dat elk zaadje wat ze planten, dat u dat beschermt en vrucht laat dragen en leven geeft in Jezus' naam. Dank u wel voor uw hand op zijn leven, op deze groep. Dank u wel voor uw licht en uw liefde die met hem meegaan. Geest van God. Geest van God.